Tech-goeroes.
Ja, en dat doen wij elke dinsdag met Frank Lehman om 8:50. Frank, goedemorgen.
Hi, goedemorgen.
Een nieuw Duits onderzoek beweert dat het kantelpunt waarbij een elektrische auto minder CO2 uitstoot dan een auto met een verbrandingsmotor nu 90.000 kilometer is.
Ja, en het is een onderzoek wat een dag of 5 geleden in het Dagblad van het Noorden te lezen was. Met de kop, stekkerauto past na 90.000 kilometer echt groen. En nu hebben we inmiddels allerlei van die getallen voorbij horen komen voor het break-even punt.
Ja.
Maar de laatste jaren, met steeds meer hernieuwbare energie in ons elektriciteitsnet, was het getal eigenlijk een stuk lager dan dit.
Mm-hmm.
En daarnaast werd het op social media, met name natuurlijk bij X, een dingetje, omdat een lid van het Europees Parlement hierover tweette dat dus elektrische auto's waardeloos zijn.
Ja, nou ja, dat is niet helemaal waar. Pas met 90.000 kilometer haal je het een beetje in. We hebben ook wel eens eerder Duitse onderzoek gezien, dan was het 400.000 kilometer. Maar dit Duitse onderzoek, wie is de grote boosdoener van dit verhaal?
Van dit verhaal, ja. Het is uitgevoerd door VDI, de Verein Deutscher Ingenieuren. En dat is de grootste ingenieursvereniging van West-Europa.
Mm-hmm.
En opvallend genoeg komen vooral uit Duitsland de laatste jaren onderzoeken die het kantelpunt heel hoog leggen. Je zei het al even.
Ja.
En in dit geval raden ze dan dus ook aan dat ethanol een goed idee is. Dus daar zit misschien ook een klein beetje al welke kant het op gaat.
Precies. Nou zeg je, de laatste jaren komen er lagere getallen voorbij. Geef eens wat voorbeelden.
De ANWB die heeft over een kantelpunt bij 39.000 kilometer. Mm-hmm. Reuters heeft het stevast over een kantelpunt tussen 25.000 en 35.000. En de ICCT, de International Council on Clean Transportation, komt met 21.000 kilometer voor een Tesla Model I gereden op de energiemix van de UK. Dus dat is allemaal echt wel significant lager.
Precies, en dan zegt dit 90.000. Waarin zit dan het verschil van de VDI?
Ja, nou, het is een onderzoek van 120 pagina's. Dus om hier goed doorheen te komen, heb ik contact gezocht met Transport and Environment. Dat is een koepelorganisatie van Europese niet-governementele... Jee, wat lastig woord eigenlijk.
Ja.
Organisaties die zich inzetten voor... Ja, precies, dank. Ze zetten zich in voor duurzaam vervoer.
Mm-hmm.
En zij voeren veel onderzoek uit naar Cradle to Grave en Well to Wheel, zoals het dan allemaal heet.
Ja.
En kijken naar de verschillen tussen nieuw vervoer en oud vervoer. En die hebben een lopend document. Het wordt elke keer aangepast aan nieuwe inzichten. Ik sprak daar met Johan Gimbert, analist in Brussel. En ik vroeg hem waarom deze Duitse getallen zo anders zijn dan die van andere recente publicaties. En hij heeft een Frans accent in het Engels. Dus het is hier en daar. Moet je even goed luisteren.
Okay.
The main cause of difference. The study takes into account the WLTP emissions, which are basically the lab tests. Whereas CNE we usually take into account real world emissions.
Ja, wacht even. WLTP, dat is die standaard die neergezet is. En dat is iets anders dan de echte wereld, hè?
Precies, de Worldwide Harmonized Light Vehicle Test Procedure.
Ja.
Je zegt al heel anders dan de echte wereld. En andere onderzoeken nemen dus ook juist die echte wereld verbruikcijfers.
Mm-hmm.
En juist niet de WLTP. Dus om een idee te geven hoeveel de werkelijke verbruikcijfers afwijken van de WLTP, geeft Johan een indicatie.
If we take a study made by the Joint Research Center of the European Commission, they found out that in the real world, petrol cars emit about 24% more compared to WLTP test. And it's even more significant for plug-in hybrids, where it's 250% more.
Wilt u dit even vertalen voor ons, meneer Lehman?
Ja, 24% meer voor benzinevoertuigen gemiddeld over de hele vloot. Mm-hmm. Ten opzichte van de WLTP voorspelde efficiëntie. En 250% meer gemiddeld voor hybride voertuigen gemiddeld. Dus dat is echt een groot verschil.
Nou nog, datzelfde geldt ook voor elektrische voertuigen. Die hebben vaak minder bereik dan bij de WLTP, toch?
Klopt, ja, 20-30%. Dus dat moet dan ook worden meegenomen. Nou, voor de benzineauto, dat is nog een ander puntje, rekent het VDI-onderzoek met de gegevens van één model, een Ford Focus met een 1 liter EcoBoost motor. Die zou volgens de WLTP een verbruik hebben van 5,5 liter op 100 kilometer.
Mm-hmm.
Maar de real-world gegevens zijn heel anders, vertelt Johan.
If we look at the real-world emission for this vehicle, it's about 7,7 liter per 100 kilometer, which is actually 43% higher than the value used by VDI, which is a very theoretical value.
Oké.
Ja, dus hij zegt, die Ford EcoBoost gebruikt 43% meer dan de WLTP zegt. Dus ja, als je dat onderzoek dan opnieuw gaat doen, dan gaan die getallen enorm verschuiven. Daarnaast is het in het onderzoek onduidelijk hoe ze hebben meegenomen dat olie of benzine ook niet echt vanzelf bij de benzinepomp terechtkomt. Dat heette de upstream emissions. En die upstream emissions worden wel genoemd in het document, maar het is niet duidelijk volgens welke methodes die dan meegenomen worden. En ze gebruiken nog relatief oude schattingen van hoe batterijen geproduceerd worden.
Oké, want het komt dus uiteindelijk op die 91.000 kilometer. Is dat dan een houdbaar verhaal of niet?
Nou, het komt dus lager uit als je het aan gaat passen aan echte wereldcijfers. Ik kan niet echt een getal opplakken, want dan moesten we dat hele onderzoek eigenlijk opnieuw doen. Ja. Transport and Environment heeft zelf allerlei scenario's op basis van erkende methodes. En stel, ik doe een elektrische auto van gemiddelde maat, dus zeg maar Volkswagen Golf, met een batterij gemaakt in China. En de auto rijdt in Polen, waar ze vrijwel geen groene energie hebben. Dan is de elektrische auto na 70.000 kilometer break-even, vergeleken met een diesel. Dus dat is, dan doe je alles op zo'n ongunstigst. Nou, als je een EV neemt met een batterij uit China en rijdt het in Nederland, is dat break-even punt 35.000 kilometer. En stel je doet alles op zijn allerbest, dan is een batterij gemaakt in Zweden. Rijdend in Zweden is het kantelpunt 10.000 kilometer. Dus ja, het is geen slecht onderzoek. Het zit eigenlijk heel goed in elkaar. Maar die aannames zijn een beetje afwijkend van wat men normaal doet. Dus het is toch niet helemaal houdbaar, dit getal, denk ik.
Dankjewel, Frank Leeman, onze fact-checker.